Gemeente, namens uw kerkenraad zijn er ook vanavond de volgende afkondigingen. Zondag 2 augustus aanstaande hoopt om 10 uur en om 's middags 3 uur dominee Van Rooyen voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Collecte deze zondag zijn tijdens de dienst 1 diaconie. De tweede is voor de instandhouding, eredienst en bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. De collecten kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Alle collecten worden zeer hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Nog een opmerking. De preek die vanmorgen gelezen is door de ouderling van dienst was van dominee C. Gielen, emeritus predikant van de hersteld hervormde kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we deze dienst voort, gemeente, om met elkaar te gaan zingen uit Psalm 35, het eerste vers. Twist, met mijn twisters hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, ronddas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat daar verder volgt in het eerste vers van Psalm 35. U vindt de schriftlezing voor dit avonduur in Jacobus 1, de eerste 18 verzen. De brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 verzen. Doch vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van onze 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 66, het 5e vers, een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. En wat er verder volgt in het 5e vers van Psalm 66. En ieder van u spreken nu met mij in zijn en in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanavond is dus uit Jacobus 1, de eerste 18 verzen. En in verband met de leerdienst lezen we direct na de schriftlezing uit zondag 52 uit de catechismus, vraag en antwoord 127. We beperken ons tot vraag en antwoord 127 tot de zesde bede en ik hoop dat een andere dienaar van het woord de vragen en antwoorden 128 en 29 voor zijn rekening mogen nemen. Doch allereerst de Heilige Schrift zelf en wel in Jacobus 1. En daar luidt het heilig en onfeilbare woord des Heren als volgt. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verleid wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigt zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Lezen wij nu uit ons troostboek, zondag 52, vraag en antwoord 127. Daar wordt ons dan in de 127e vraag gevraagd: welke is de zesde bede? En dan luidt het antwoord: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Tot zover onze eenvoudige Heidelberger. Laat ons nu samen het aangezicht des Heren gaan zoeken, om hem te gaan bidden, om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, almachtige en eeuwige God, de ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke, in uw trouw, in al uw deugden, ook aan de avond van deze, uw dag, brengt u ons hier opnieuw samen in dit uw bedehuis, in deze leerdienst. Zojuist mocht uw woord worden gelezen uit Jacobus 1, waar veel onderwijs in staat, met betrekking tot de leerdienst van hedenavond, de zesde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En Heere, nu bidden wij u ootmoedig om de leiding en de onderwijzing van uw Heilige Geest. Het is ook een tere bede met een hele diepe, aangrijpende, confronterende, ontdekkende, maar ook zeer vertroostende boodschap. Dat gij nou al uw kinderen, die gij wederom geboren deed worden, tot een levende hoop door het geloof in de Heere Jezus Christus, dat u ze niet terugwerpt op zichzelf. Ze blijven helaas zondaar, zondares tot de laatste snik, levenslang die geestelijke strijd tegen de duivel, wiens kop wel vermorzeld is, maar met zijn staart is hij nog zeer machtig en die roert hij gedurig. De wereld, de boze, godenvijandige wereld, die zo'n aantrekkingskracht heeft op ons jonge en oudere hart, ook na het vangen genade juist. Dan de grootste vijand verbindt ons eigen verdorven bestaan. Dat wordt niet heiliger, niet vromer, dat wordt niet bekeerd. Dat moet juist sterven vanuit de gemeenschapsoefening met uw Heer Jezus Christus, die als borgmiddelaar uw strijd volkomen gestreden hebt. Kop van de Satan vermorzeld, de schuld van uw kerk verzond, de dood verslonden tot overwinning. Ja, aan u is gegeven door uw Vader alle macht in hemel en op aarde. U hebt de belofte gegeven voor uw kerk. Vrees niet, want ziet, ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar wel, welkom in de strijd. Strijd de goede strijd des geloofs. O, leer uw kinderen de geestelijke wapenrusting gedurig aan te doen. Leer uw kinderen te strijden op een geestelijke wijze tegen deze drie doodsvijanden. O Heere, dan denken we zo aan John Bunyan. En als we daarop zien, dan zeggen we, Heere, wie zijn wij? Als nou zo'n man zo gedurig gestruikeld is in die christenreis, maar ook velen uit uw woord, de voorbeelden, we zullen er een paar aanhalen. Wie zijn wij dat wij staande blijven? En daarom menig een van uw kinderen vreest als die ziet op zichzelf en op al die wolven en op al die leeuwen en beren en wat daar van binnen huist en bruist. O God, dat haal ik nooit. Ik val af. Ik bezwijk. In mij is geen kracht. Ach, en nou het wonder. U zult niet toelaten dat u een van de uwen laat omkomen. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. O Heer, als het vanavond daarover gaat, neem ons op uw leerschool. U weet waar we geestelijk gelegerd zijn als jongeren en ouderen, wat we nodig hebben, ieder in het hare en zijne. Open de schrift ook in deze leerdienst en schenk uw dienaar de rust, de kalmte, maar de bediening van uw geest om in eenvoud, zonder aan diepgang te verliezen, uw woord in deze leerdiensten mogen verkondigen. Kom u er zelf in mee door uw Heilige Geest. Want dan, daarbuiten kunnen wij niet denken, niet spreken, niet luisteren, niet zingen en niet bidden. We zijn maar ellendige zondaren en zondaressen. Zwak van moed, klein van kracht. Maar u bent een almachtige God. Die weet wat van uw maaksel zij te wachten. Heer, heb dank voor alles wat u gaf tot hiertoe. Ook vanmorgen mocht het gebed zijn hier en elders, ook in uw leuzen. Of u uit vrije goedheid ons land zou willen gedenken. Of u regen zou willen schenken. Niet verdiend, maar het is zo droog. Hoewel het in vergelijking met Zeeland en andere zuidelijke provincies relatief meevalt. Daar is alles zeer dor. Hier nog betrekkelijk groen. Maar we kwamen uit de kerk. Wat een zichtbare prediking. Milde regen zond, go Heere. Op het aardrijk. En in de loop van de zondag ook, we hebben het gezien, ook hier hebt u regen geschonken, maak er ons klein onder, niet alleen de boeren, de agrariërs, maar wij allemaal. Klein onder uw weldadigheid en trouw, maar doe het ook wereldwijd, waar geweldige bosbranden zijn, natuurrampen in Spanje, in Frankrijk, duizenden geëvacueerd, heren, geef ons voorzichtigheid ook in de vakantietijd. Als we plannen hebben die richting uit te gaan, mogen we het nog eens extra voorleggen. Heren, kan dat? Mag dat? Is het nou uw weg? Moeten we dat nou op gaan zoeken? Of wijst u een andere weg? Ach, Heer, wat hebben we het nodig in de zaken van het tijdelijke, lichamelijke, psychische en geestelijke leven, dat we gedurig bij u te raden gaan. Bij u is raad voor radelozen. Bij u is hulp voor hulpelozen. Bij u is genade voor goddelozen. Bij u is troost voor troostelozen. Heren, maak het zo wel met uzelf. Wij smeken u dat, ook voor hen die niet konden omkomen, die wellicht elders verblijven, die meeluisteren, die verbonden zijn met de gemeente. Heren, verblijd ons met uw daden. Dat smeken wij u ootmoedig. Om de Heer Jezus Christus wil, die zijn strijd alleen goed gestreden heeft. Hoor ons en verhoor ons. In hem, die ook de grote voorbidder is, de dankende hoge priester, die nou altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Doe het ook voor ons en bedien ons zo uit uw hemels heiligdom. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 3, de versen 2 en 4. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te gaan geven. Nogmaals, de Heer zegenen u en uw gaven. En wij zingen ondertussen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook het vierde, sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Psalm 3, versen 2 en 4. Gemeente, wij schrijven boven deze leerdienst uit zondag 52, vraag en antwoord 127, deze bekende woorden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de inhoud van die verzoeking. En dan in onze tweede gedachte willen we stilstaan bij de bede uit die verzoeking. Dus leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In de eerste plaats staan we dus stil bij de inhoud van die verzoeking. Wat houdt die verzoeking nou precies in? En ten tweede, de bede, het gebed uit die verzoeking. Gemeente, welke is de zesde bede? Zoals u merkt, we zijn bijna aan het einde van ons troostboek, ook aan het einde van het allervolmaakste gebed, het Onze Vader, waar de Heer Jezus Christus zijn discipelen geleerd heeft. De voorafgaande vijf beden die zijn inmiddels behandeld in de achterliggende tijd. Vanavond is dan aan de orde de zesde bede. En die luidt nogmaals: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gemeente, nog iets, dat heb je al eerder geleerd in de catechismus. De zonde is een schuld die vergeven moet worden. En dat heeft Christus, de zaligmaker, voor al de zijnen gedaan, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing hebben gewend. Die hebben op grond van zijn offer en bloed, door de toepassing van de Heilige Geest, vergeving van al hun zonden ontvangen. En tegelijkertijd begon ook de heiliging, de dagelijkse vernieuwing van hun leven. De inhoud van de vijfde bede was, u weet dat nog wel, vergeef ons onze schulden. Maar als God ons de schuld van de zonden vergeeft voor het eerst in ons leven, in het stuk der verlossing, dat noemen we de staatsverwisseling, de overgang uit de dood in het leven uit Adam in Christus. Maar er is ook nog een dagelijkse vergeving, dat noemen wij de dagelijkse bekering. Een kind van God blijft helaas wel een zondaar en zondares in zichzelf. En die heeft dagelijks die vergeving nodig, dagelijks die wassing en reiniging nodig. Nou, dat komt ook hierin naar voren. Als God ons de schuld van de zonde vergeeft, stil is, dan wil dat niet zeggen dat de gevaren voor de zonde nou voorgoed voorbij zijn. Integendeel, immers van alle kanten dreigt het gevaar. En het gevaarlijke is dat we ons nog zo weinig bewust zijn van het sluipende van dit gevaar. Ik las ergens ter voorbereiding, net als een guerrillaoorlog. Ja, in Vietnam, hè, in Afghanistan, dat is blijkt onuitroeibaar. Daar kan geen Amerikaan of wie ook tegenop een eigen kracht. Hè, nou, dat zijn die, dan moet je aan denken, die guerrillaoorlog. Sluipende. En nu is het zo, om helder te zijn, dat de macht van de zonde in het leven van de ware gelovigen wel gebroken is. Moeten we klip en klaar in zijn. De zonde beheerst hun leven niet meer. Gods kinderen, de ware gelovigen, zijn, wat u eerder geleerd hebt, van koning veranderd. Een groot wonder in hun leven gebeurt. Eerst dienden zij koning Satan, stonden onder zijn macht en heerschappij, waren zijn slaven. Maar nu zijn ze het wettig eigendom van Christus geworden. Hij heeft ze persoonlijk gekocht en betaald. Met zijn dierbaar, kostbaar bloed. De zonde en al de machten uit de afgrond zijn door hem, de borg en zaligmaker, volkomen overwonnen. Het is volbracht. En rechtens heeft zijn vader hem makker gekust uit het slaap van de dood en hem gegeven alle macht, alle exousia, alle bevoegdheid in hemel en op aarde. Daar moeten we ook helder in zijn in de prediking. Maar niettemin, tegelijkertijd geliefde, sluipen onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, continu om ons heen en zij houden maar niet op om ons aan te vallen en aan te vechten. Als wij enige mate besef hebben van de gevaren die ons op onze levensweg omringen, dan zal dit gebed van de Heer Jezus leven in ons hart en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Na deze korte zakelijke inleiding, maar niet zonder liefde bedoeld, zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte, de inhoud van die verzoeking. Daar willen we eerst in de eerste plaats eens rustig grondig bij stilstaan. In antwoord 127 lezen wij wat de inhoud van die verzoeking is. He, daar wordt immers gesproken van drie doodsvijanden. Blij dat er ook vanavond jonge kinderen in de kerk zijn. Fijn dat jullie er zijn. Geweldig. Jullie luisteren goed. Probeer het maar te onthouden, zo jong als je bent. Al Gods kinderen hebben drie doodsvijanden. Die zijn uit op hun dood. Op hun vernietiging. En wie zijn dat? Die drie doodsvijanden. Dat is de duivel, de wereld en ons eigen vlees die niet ophouden ons aan te vechten. Dus daar is geen wapenstilstand. Wat onze vriend tussen haakjes uit Amerika daar in Iran allemaal klaarspeelt. Die roept van alles en nog wat, maar die krijgen het ook niet voor elkaar. Ja, even een keer, en dan pakken ze elkaar weer beter links en rechts. Zo gaat het tegenwoordig. Maar dat geldt op het geestelijke leven niet. Er is geen wapenstilstand. Continu guerrilla-oorlog. Nog eens goed opletten. Er staat doodsvijanden. Dat zijn geen dode vijanden. Wat begrijpen jullie jongens en meisjes van dode vijanden? Moet je daar bang voor zijn? Nee hè. Waarom niet? Als de vijand nou dood is, als die gestorven is, dan kan die jou geen kwaad meer doen, toch? Nee, dat kan niet. Maar het zijn geen dode vijanden. Nee, het zijn doodsvijanden. En die zijn springlevend. Al hebben ze het ten principale op het kruis verloren. Dat moet hij ook vasthouden. En tegelijkertijd zijn ze in deze bedeling nog springlevend. En ze hebben in hun strijd, in hun guerrilla-oorlog, met de strijdende kerk, maar één scopus, één doel. Onze dood. Onze eeuwige dood. Naar lichaam en ziel. De catechismus, het troostboek, noemt de duivel het eerst van de drie doodsvijanden. Waarom? Hij is de voornaamste. De duivel. In Matthäus 4, vers 3 wordt hij de verzoeker genoemd. Hij is het die Gods kinderen voortdurend zoekt onderuit te halen. Beetje te lichten, te tackelen, te ziften als de tarwe. Ik voel dat u meepreekt, dat doet mij goed. Dat je meedenkt. U denkt met mij mee aan Simon Petrus, nietwaar? Tegen wie de Heer Jezus sprak: Simon, Simon, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften, te zeven als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als ge eens zult bekeerd zijn van uw verloochening, zo versterk uw broeders. Nou, we kennen allen het verdere verloop van de geschiedenis. Daar ga ik nou vanavond uiteraard niet op in, uitgebreid. Tot driemaal toe verloochent Petrus zijn geliefde meester: ik ken deze mens niet. En nou het wonder. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Dat liefdevolle zien van Christus, die liefdevolle ogen. Dan smelt hij onderweg, verbroken en verslagen. Wordt hij indachtig. Het woord dat de Heer tot hem gezegd had: Petrus, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En dan gaat de man verbroken en verslagen naar buiten. Weende bitterlijk. Vanwege zijn dwaasheid dat hij zijn lieve meester zo verloochend heeft. En hij hield toch zoveel van hem. U bent me ook al voor in de grond der zaak. In het paradijs is die Satan al begonnen als gevallen engel. Hij is in opstand gekomen tegen de Heere. Hij was jaloers op de Zoon van God. Met wie de Vader een intieme gemeenschap had. Er is een opstand uitgebroken in de reine hemel. Kun je niet verklaren. Het kwaad kun je niet verklaren. Hij is eruit geknikkerd. En wacht even, nu ik het van de Heer verliezen moet, nou ga ik Gods pronkjuweel proberen aan te pakken. En dan probeer ik heel Gods scheppingen als een schepselen mee te sleuren naar het eeuwig verderf. Nou, dan komt hij op zijn kousenvoeten, kwinkelerend. Ja, is het ook dat God gezegd heeft? En Gods waarheid ter discussie stellen. En onderwijl pakt hij Adam en Eva in. En ze vallen, ze verbreken de band, ze vallen in de hoogmoed en wij in hem. Dan komt de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, u kent de geschiedenis. In de woestijn, 40 dagen verzocht van de duivel. Precies, indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Indien gij Gods zoon zijt, Goed, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze op de handen zullen nemen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En dan blijft Jezus, de Heer Jezus, de borgen zalenmaker, staande en valt hem aan, pareert hem met het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Er is opnieuw geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dan staat er zo, en toen week de duivel van hem voor een tijd. Dan moet hij met de staart tussen zijn benen wegvluchten. Op Golgotha, dan roept de duivel de complete hel op, om zijn nu of nooit, om giftige pijlen in het hart van Christus af te schieten. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Dus haakjes, in de lijdenstijd hoort u het ook, hè? Denk nou niet dat het gemakkelijk was voor de Heer Jezus, die verzoekingen van de duivel, omdat hij toch waarachtig God was. Hij was waarachtig God, maar ook waarachtig mens. In zijn ware menselijke natuur heeft hij geleden, is hij verzocht, in alle dingen gelijk als wij. Dan kan hij juist elke zondaar op dat punt te hulp komen. Hij is er helemaal in geweest, hij is staande gebleven en hij heeft overwonnen. Ik moet dat toch even eerlijk, even duidelijk stellen. Want daar ligt de grond. Dus op alle mogelijke manieren toen en nu probeert de Satan een mens te verleiden en naar het eeuwig verderf te slepen. Dat kan heel grof. Maar ik ben veel banger van die witte duivel, zegt Luther, die zich verandert als een engel des lichts. Want die duivel kent de schrift veel beter dan ik en u bij elkaar. Die heeft 6000 jaar ervaring. En die weet precies hoe die met ons moet omgaan. Hij kent mijn zwakke plekken en de uwe en de jouwe. De grootste psycholoog, Luther zegt niet voor niks, de aap van God. Hij aapt de Heeren na. Pas op, als die komt als een engel des lichts en hij gaat preken. Hij gaat met beloften strooien en met teksten. Dat doet hij. Dat maakt hem niet uit hoe die ons inpakt, linksom, rechtsom. Om dat te onderscheiden, nou, daar is onderscheidende kennis van nodig. Er komt voor mijn aandacht, ik heb het ook wel bekeken, Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. En er staat zelfs in de Bijbel, indien mogelijk, het is niet mogelijk, maar indien mogelijk, ja, zou de Satan nog de ware gelovigen verleiden ook. Dus zo ver kan dat wel gaan. En laten we de duivel niet onderschatten, als een sprookje uit de middeleeuwen, een gevallen engel, niet almachtig, maar wel zeer machtig, zeer sluw. Ja, in eigen kracht kun je daar nooit tegenop. Dan ga je achter elkaar voor de bijl. Ik zou kunnen zeggen, in het hart van iemand die de Heere vreest, Gods kind, werpt hij soms de vreselijkste vloeken en lasteringen in. Ik heb dat in pastoraat verschillende keren meegemaakt met mensen. Eenvoudige mensen die de Heere vreesden. En dan met een heel lief, zachtmoedig karakter, veel liever dan ik en u bij elkaar. Ja, zeggen, die doen geen ongetogen woord, zo hartelijk. Dat is een dubbele genade. Als je genade mag ontvangen en je hebt ook nog een aangenaam karakter. Dat hebben we als kinderen ook niet. En juist die heb ik het meegemaakt. Dominee, ik vind het verschrikkelijk. De vreselijke vloeken in mijn lastering, in mijn hart. Vreselijk, zo op de zee van Satan. Luther zegt, dan moet je proberen een psalm te zingen, dan jaag je de duivel op de vlucht, jawel. Maar hij kan je ontzaglijk plagen, onderschat het niet. Paulus zegt niet voor niks, zijn listen zijn ons niet onbekend. Paulus wist daar ook van. Nou, en ik zei al, hè, hij kan je ook op zijn kousenvoeten komen, teksten gaan komen, hè, met allerlei woorden uit zijn verband rukken. en je influisteren dat je een kind van God bent. Het staat er toch, dan mag je geloven. Dat geeft allemaal niet. Als je maar een goed gevoel erbij hebt. Hè? Zo, dat je op deze tijd. Het gebed mag nog voortdurend zijn bij u en bij jou en bij Heren. Doorgrond en ken mijn hart. Verlos mij van de boze, want ik vertrouw mezelf niet. Ook na het van mijn genade ben ik zo zwak in mezelf. Als u me niet staande houdt, dan ga ik voor de bijl. Heren, bewaar me daarvoor. Nou, en zo mag je op een gezonde manier onder je werk en onder je studie en thuis. Hè? Ja, dat zo bij de Heren brengen in het gebed om hulp, om bijstand. Hè? Dat wil de Heren ook. Echt waar. Ja. Goed. De tweede doodsvijand is de wereld. Ja, dan moet u niet denken de wereld, de kosmos, de schepping, hè. Die God geschapen heeft, die wij door onze zonde weliswaar onder de vloek hebben gebracht, doden en distels. Die wereld niet, maar het woord wereld heeft in de Bijbel, dat weet u, verschillende betekenissen. Hier heeft het de betekenis van de godenvijandige wereld. De wereld die in het boze ligt. Geen wonder, want de Satan wordt ook genoemd de overste van deze wereld. Nou, wat bidt nou de Heer Jezus in het hoge priesterlijke gebed? Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Dus je staat midden in de wereld, midden met je voeten, zeg nu, in de bagger, in het ijskoude water, in de wereld, hè? En nochtans zijn de gelovigen, de ware gelovigen, niet van de wereld. Daar zijn ze uitgetrokken. Ze zijn het eigendom van Christus geworden. Het hoofd is boven. Nou zegt de Heer Jezus ook, eenvoudig, hij zegt, kijk er nou niet te vreemd van op. Als de wereld, de godenvijandige wereld, u haat. Ze hebben mij gehaat. Zullen ook u haten, vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. En je hoeft dat niet op te zoeken, helemaal niet, maar in meer of mindere mate, ik zal het proberen zo rustig en zo mild mogelijk te zijn, ervaart, en iedere gelovige ervaart dat, alleen al hoe je eruit ziet, als je gewoon probeert te leven in eenvoud, naar Gods woord, als mannen en vrouwen. En je gaat zondags naar de kerk. En je bezoekt ook je familie. Ook die misschien met alles gebroken heeft. Of er anders over denkt. Of met collega's op het werk. Je doet niet vreemd. Juist niet. Je doet gewoon. Hartelijk. Betrokken. Belangstellend. Al kijk je met de nek aan. Dan nog ervaar je door sommige mensen. Nou, als blikken konden doden. Die gaan hun gals. Tjoh, wat zie jij er tuttig uit? Ik zeg helemaal niks, ik veroordeel niks. Op een bepaalde wijze, ook de godsdienstige wereld, zonder de ware godsvrezen, is puur vijandig als het gaat over het levende kind Jezus Christus. Dan ervaar je, al doe je juist nog zo vriendelijk en ootmoedig en belangstellend, ze moeten mij niet omdat ik van Christus ben. En zij moeten niks van de Christen der Schrift hebben. Nou, daar kan je medelijden mee hebben. Dan ga je niet boven staan. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik ben geen draad beter. Ik heb ook nooit naar u gevraagd. Ik ben ook als een vijand met u verzoend. Ach, Heere, zou u bij hem mijn haar willen doen? En als ik nou niks meer mag zeggen, mag ik dan door mijn handel en wandel, door mijn vriendelijkheid iets uitstralen van het geheimenis van u, wat u mij geschonken hebt, de liefde tot God en tot de mensen, opdat ze in de middellijke weg toch getrokken zullen worden. Voor u is toch niks te wonderlijk. Maar je ervaart dat wel op alle mogelijke manieren. Kan je een baan kosten, dat je solliciteert daarna, je bent daar open en eerlijk in? Nee. Wij moeten jou niet, hè? Want wij ervaren heel duidelijk, jij bent van Christus en dat ja, kunnen we hier niet gebruiken, dat moet ruimer en dat moet, nou, hè, dat onderschat dat niet, de godenvijandige wereld. En geen zelfmedelijden, moet je helemaal niet hebben, hè, maar wel nuchter. Het is het testament van de levende kerk. Ja, en daar schrik je van. Zeker in het begin. Denk je, ja, maar ik doe juist helemaal niks verkeerd. En ik krijg wat gebeurt hier, mensen? Ik heb het helemaal niet over zo en zo en zo. Nou, ja, ze hebben mij gehaat, daarom zullen ze ook u haten. Maar blijf wel voor ze bidden. Hè? Overwin het kwade door het goede. Wat dacht je van de zuigkracht? Daar zou ik de hele avond over door kunnen praten. Het materialisme, de gierigheid. Alleen maar leven voor de vakanties. Je mag vakantie, maar je hebt mensen tegenwoordig toch ook 3, 4, 5, 6 keer op vakantie. Een cruise maken, nou dat is helemaal levensgevaarlijk met al die beschikken. Maar puur horizontaal, het zoeken in het leven hier op aarde. De boeren moeten weg, ja, met klimaat, dan aan de andere kant. Puur aardsgericht, puur menselijk, nou dat is ook de wereld. Met alles wat tegen de Heere en tegen zijn woord ingaat. Onderschat dat niet hoor. Dat kan een geweldige impact hebben, ook in het leven van Gods kinderen, dat ze in een bepaalde situatie daar ja, toch zo meegezogen worden en toch weer vallen in die bepaalde boezemzonde waar ze uitgehaald zijn op allerlei gebied. Niet alleen het 7e gebod, er zijn ook alle andere geboden. Hè. Onderschat dat niet. In combinatie met de duivel, die overal zijn vingers achterhoudt, de wereld. En het vindt ook nog eens een keer aansluiting ten aanzien van je oude mens. Je verdorven ik, waar je levenslang tegen de strijden hebt. Dat is die derde doodsvijand, dat is ons eigen vlees. De oude Adam, ons verdorven ik, wat vlees genoemd wordt. Pastoraal, hoe ligt dat bij u? Als iemand nou voor het eerst in zijn leven tot waarachtig geloof en bekering gebracht wordt. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar dat je daar zo vol was van de liefde Gods in Christus, dat je dat niet kon bevatten. Dat je zegt, Heer, houd het toch een klein beetje in, want ik ben niet geschikt om te leven. Ik moet zorgen voor mijn man en voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. En ja, en je denkt, Heer, ik zal u hartelijk lief hebben. Mijn sterkte, mijn goel, mijn alles. En je deed alles met de Heer. Boodschappen doen, en ramen zemen en koken en studeren. Je had overal de Heer kinderlijk bij nodig. En je mocht die eerste tijd in die liefde zo'n gemeenschap proeven en smaken. En je dacht, dat blijft zo. Dat gaat al hoger, al hoger. Alle zonden zijn me vergeven. Met wortel en tak uitgerukt. Ik zal nooit meer zondigen. Ik zal u eeuwig hartelijk lief hebben. Hé? Kom niet op. Toch? Ja. En dan voor het... Al weet je verstandelijk misschien wel, dat een kind van God een zondaar blijft tot het laatste. Dat wist je verstandelijk. Dat is goed. Maar nou de praktijk. Als hij dan gaat ervaren, ik zal het nooit vergeten, als na een bepaalde tijd dan één zondige gedachte opkomt, doet dat zo'n pijn. Daar schrik je zo van. Dat is zo confronterend en zo ontstellend dat je zegt, Heer, dan schaam je eigen weg. Je dacht, ja, dat je een heilige was, dat je zo naar de hemel ging. En naar de Heere Jezus om God drieënig eeuwig te loven en te prijzen. Het kon niet op. En nou kom je erachter, ja, dat je wel een kind van God geworden bent. Dat je schuld wel vergeven door het bloed van de Heere Jezus. Maar dat jouw ik, je bent een tweemens, je oude mens, die wordt niet bekeerd. Die moet sterven. En die sterft alleen vanuit de gemeenschapsoefening met Christus. Dan kom je van Romeinen 5... Dat gaat over de rechtvaardiging door het geloof. In Romeinen 6 is de les. En Romeinen 7, ik laat dat woord me spreken. Dat is Paulus, die oude mens, vlees en geest. Oude mens, nieuwe grens, die twee, die botsen op elkaar. Die strijden, wie van deze twee is de minste. En dan klaagt Paulus, de apostel Paulus, opgetrokken tot in de derde hemel. Dat weten we, die klaagt. In Romeinen 7, over zichzelf, over zijn inwonend verderf, dat beleidt hij het, kijk het maar na thuis. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijn gemoeds en mijn gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En het goede dat ik wil, krachtens die nieuwe mens, dat doe ik helaas niet. En het kwade wat ik niet meer wil, dat doe ik helaas wel. O, ik ellendig, ik uitlandig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods? En zeker ook in het begin, dan schrik je daar zo van, Heer, is het wel waar geweest? Heb je dan toch bedrogen? Is het allemaal gevoelswerk geweest of verstandswerk? Dan gaat de Heer je, wat ze vroeger zei, dat geoefende volk wat bij jullie kwam, graam maar dieper, mensenkind, je zult nog meer gruwelijk vinden. Minder zonde doen, dat we, maar groter zondaar worden in de inleving. En ik hou wel van contrasten. Kijk, hoe meer licht de Heer in je hart laat vallen, des te groter wordt die donkerheid van binnen. U bent allemaal nette vrouwen, keurig werken, netjes, de ramen zeemen op zijn tijd en stofzuigen en alles netjes bijhouden. Ja, dat is mooi. Gezellig maken voor je mannen, voor je gezin, hè, als dat nog is. Maar als de zon schijnt, en kom eens kijken, ja, dan zie je al die miljarden stofdeeltjes. Die zijn er altijd, maar die zie je alleen met dat licht. Dus hoe meer licht, hoe meer stof. Hoe meer de Heere van zijn liefde uitstort in je hart, des te groter wordt aan de andere kant de inleving van je liefdeloze bestaan. Wat die catechismus zegt, dat ik van nature, ook na ontvangen genade, geneigd ben God en mijn naaste te haten. Dat is geen theorie, dat is levende praktijk. Om ons laag bij de grond te houden. En dat ga je inleven in de evangelische heiligmaking. Die vrucht is van de vergeving der zonde. Dat is dat stervende leven. Dus vanuit de gemeenschap met Christus wordt hij groter, heerlijker, beminnelijker, aantrekkelijker. En ga zo maar een uur door. En u en jij vanuit de gemeenschapsoefening met hem kleiner, onwaardiger, schuldiger enzovoort. Zo werkt de Heer. Romeinen 6 en Romeinen 7. En geen man op, want dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus, welke ook dien. Met het vlees dien ik wel de wet der zonde, maar met de geest, met de nieuwe mens, de wet van Christus. Dat is die twee strijd. Hè? Die oude mens die strijdt altijd tegen die nieuwe mens. En daar wil de Heer zijn kinderen in trainen. In oefenen. Oefen uzelf in Gods zaligheid. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Niet één of twee. De gehele wapenrusting. De helm, schild, pijlen, de voeten, zwaard. Hè? Dat beeld. Dat moeten Gods kinderen leren. Ja. Ho, met vallen en opstaan. Hè? Ze jagen wel naar het volmaakte. Dat is goed. Maar dat bereiken ze op deze aarde niet. Dat heeft de Heer weggelegd als hij wederkomt op de wolken des hemels. En daarom luidt het woord. Hè, denk aan Bunyan, zeiden ze vroeger ook hier en elders in Nederland. Als iemand tot geloof en bekering was gekomen. En die kon in alle eenvoud daar iets van zeggen. Wat God aan zijn ziel gedaan had. Dan kwam ik in de vrucht openbaar, zeiden, joh, fijn, geweldig, welkom in de strijd. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot welk ook geroepen zijt. En doet aan de volle wapenrusting Gods. En dan zeg je bij jezelf, hè, strijd? En de Heer is enkel liefde. En dat is ook zo, maar later, ik heb er iets van verteld, later komt dat openbaar. Kijk, een boom die in bloesem staat, die moet je niet gaan snoeien. Dan hoef je tegen zulke niet te gaan zeggen welke leeuwen en beren er nog op de weg zullen komen. Dat maakt de Heer zijn kinderen op zijn tijd en wijze wel duidelijk. He? Door het woord en door de Heilige Geest. Dat hoef je van tevoren niet allemaal te gaan zeggen tegen iemand die pas tot geloof en bekering. Weet je wat ze vroeger zeiden? Joh, geniet er maar veel van. Geniet er maar veel van en spreek maar goed en groot van de Heer. En dan denk je bijzelf, op Gods tijd en wijze komt daar ook wel een andere tijd in je leven, hè, Romeinen 6 en Romeinen 7, dat je meer last krijgt van die inwendige strijd. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Elk kind van God erkent dat die derde doodsvijand de ergste is. Dat is het eigen ik. Paulus zegt ergens, mijn ik, mijn bestaan, dat onderwerpt zich nooit aan de wet van God, want het kan ook niet. En in het vlees zijn kunnen goden niet behagen. En het is pedagogisch van de Heere, wijs, om die heiligmaking ten dele toe te doen zijn, om zo zijn kinderen laag bij de grond te houden, om ze meer en meer te oefenen, te trainen in afhankelijkheid en in aanhankelijkheid. Om het te doorleven uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u, nooit uit u. Het is Gods gave, omdat geen vlees, ook geen vroom vlees zou roemen, maar die roemt, roemen in de Heere alleen. Kijk, daar werkt de Heere op aan, op de eer en verheerlijking van zijn naam. En er ligt nou juist de grond van uw zaligheid. Doodsvijanden, ja, dat zijn vijanden dus samengevat. De duivel, de godenvijandige wereld, de grote zit binnen de poort, je eigen verdorven bestaan. Doodsvijanden die Gods kinderen de dood gezworen hebben, die tot onze dood niet zullen op. Houden. Als u wat wil lezen in de vakantieperiode. Nou ja, ik heb onlangs met mijn vrouw samen tussen de bedrijven door als we, gelezen naast de Christenreis en de Christinnen. Ook is de stad Mensiel. Nou, dat beschrijft Bunyan op een uitnemende, beeldende wijze. De stad Mensiel, hoe die geschapen is, hoe die zich overgegeven heeft aan de Satan. En hoe prins Emmanuel met zijn legers aanvallen gedaan, de geweldige strijd enzovoort. En hoe die weer naar binnen gekomen is als koning. En hoe daarna opnieuw nota bene de inwoners weer met die diabolisten, die konden ze nooit helemaal te pakken krijgen, die kropen overal weg, die kwamen er weer naar voren en het zou bijna weer mislukken. Nou, dat is wel zo'n diep bijbels geestelijk boek, dat kan ik u aanraden. Het is een behoorlijke pil. Professor Baars heeft het prachtig gedocumenteerd en gecommenteerd. Maar dat, ja, we zeggen wel, dat is toch wel leerzaam voor iedereen. Hè? Natuurlijk, naast Gods woord is het belangrijkste. Maar goed, ik noem het maar eventjes. Hè? Die doodsvijanden, ik moet dan daaraan denken aan het boek, die zullen en die kunnen ook nooit met elkaar vrede maken. Hè? De Amalekieten en de Filistijnen waren Israëls doodsvijanden. Hamas, Hezbollah, Iran, Israëls doodsvijanden. Nou was Israël net zo, hè, dat, maar goed, vanwege Gods genade, de verkiezing. Hè. Dat is het geheimenis ook van Israël. Waarom die Jodenhaat? Waarom dat antisemitisme door al de eeuwen heen? Zit daar ten diepste niet achter dat het mensdom niet verkroppen kan, dat de Heer dat volk als kleinietig volkje uitverkoren heeft, opdat uit dat volk de Christen, de Schriften, de heiland der wereld zou geboren worden. Dat volk moet vernietigd worden, liefst vandaag nog dan morgen. Dat is niet overdreven, dat is pure realiteit. Wie ziet dat in? Wie verstaat dat? Onze oudvaders wel. En de Puritijnen ook. John Bunyan, Rutherford, allemaal, die hadden een diep inzicht ook in deze zaken. En tegenover die drie doodsvijanden zijn wij van onszelf zo zwak, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. O, geliefde, wat spreekt hieruit door deze leerling die deze zaken kent, een diepe godskennis. Een diepe zelfkennis, maar een nog diepere en warmere kennis van Christus. Dit is de praktijk der godzaligheid van alle Bijbelheiligen tot op de dag van vandaag. Het hele leven van Gods kind is een strijd 3-1. De duivel, de wereld en het eigen ik tegen die ene. Zo zijn ze altijd in gevaar. Wat zijn zij toch zwak in zichzelf. Ze struikelen gedurig. Er zijn talloze voorbeelden. Om de tijdswil noem ik alleen maar Simson. Sterke man en Nazireër gods. Muren, poort. Ja? Eén stok, één hoop, twee hopen. Met zijn ogen, zijn zwakke plek, de vrouwen. Die Leila. Waar verkwanselt hij zijn geheimenis? Dat hij naast je, ze perst hem als een ware duivel in. Hij dat leest elke keer. Hij gaat voor de bijl. Als hij over het haar gaat. Ja, dan moet er een lampje gaan branden, man. Die wordt compleet door die vrouw. Die jou inpakt met haar wellust. Met je, dat, die neigt naar je ondergang. Maar hij laat zich verleiden. Zwak, hij biedt daar geen tegenstand. De wellust. Dan gaat hij voor de bijl. Hij is niet de eerste. Maar goed. In zijn sterven. Wordt hij naar voren gehaald. En dan zegt hij, Heere, nog één keer niet mijn naam, uw naam. En dan komt Gods geest. En dan komt die kracht terug. En die hele tempel met Dagan vereerders stort neer. En dan staat er in zijn sterven, heeft hij meer vijanden gedood dan in zijn leven. He? Ja, maar goed, het is een baken. David, precies hetzelfde. Dat overspel gebeurde niet toen hij moest vluchten voor Saul. Had hij de Heere dag en nacht nodig. Dat gebeurde toen het lek boven water had. De vakantie ging vieren. Hij moest de oorlogen des Heeren strijden. Joab, klaar jij het eventjes? Joh, ik bedoel, ik blijf nou zo'n dagje thuis. Ik heb nou het lek boven water. En dan loopt hij daar op zijn terras. En misschien een glaasje wijn drinken en nog een beetje luieren. En dan ziet hij Bathsheba. Nou, doe maar. Hè? U kent de geschiedenis. Ja. Overspel met Bathsheba, laat haar man vermoorden. Zij is dus wat laat hij zich inpakken door de vorst der duisternis. Door de boze vijanden, maar bovenal ook zijn eigen verdorven hart. Nou, Peters hebben net genoemd. Er zijn er nog veel meer. Ga voor jezelf maar eens langs, of uit de Bijbel, hè, of nog meer voorbeelden kan bedenken. Er zijn er nog genoeg. Je kunt ook aan nog Noach denken, en aan koning Hiskia. En Salomo met zijn vreemde vrouwen, dat zijn er genoeg. Als nu zulke geloofshelden uit Hebreeën 11 niet staande zijn gebleven. Je zou bijna zeggen, dan kunnen wij wel inpakken met z'n allen. Ik allereerst. Wat zal er dan van ons, van u en mij en van jou terechtkomen? Wie zijn we? Kleingelovigen. Rokende vlaswiekjes. Gekrookte rietjes. Wat moeten wij dan doen in die geestelijke strijd? Dat willen we nu gaan zien in onze tweede gedachte. De bede uit die verzoeking. En die bede luidt als volgt. Onze Vader die in de hemelen zijt, leidt ons niet in verzoeking. U zegt, dominee, stop eens even. Doet God de Vader dit dan wel? Verzoekt hij zijn kinderen? Kijk, dat die drie doodsvijanden dat doen, dat is duidelijk. Maar dominee, wat hoor ik nou toch vanavond? Leidt God zijn kinderen ook in verzoeking? Ja en nee. Gemeente, wij bidden niet dat God ons niet verzoeken zal, maar dat hij ons niet leidde in de verzoeking. Nog een keer. Wij bidden niet dat de Heere God ons niet verzoeken zal, maar wij bidden dat hij ons niet leidde in verzoeking. Voel je het? Dat is een groot verschil. Er is namelijk een groot verschil, dat is best moeilijk voor de jongeren, tussen verzoeken en beproeven. Moet luisteren. De Heere God verzoekt niet. Hij beproeft alleen. U weet, verzoeken, dat is negatief. Dat doet de duivel om ons tot zonde te verleiden. Om ons naar de afgrond te slepen. Dat doet God nooit. Niemand, zo lazen we, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Zo lazen wij uit Jacobus 1 vers 13. Hou vast. Beproeven, testen, louteren, beproeven, dat doet de Heere wel. Om zijn genadewerk in ons des te heerlijker te doen uitkomen, te doen schitteren als goud komende uit het vuur. En toch leert de Heere Jezus ons in deze bede, eerlijk is eerlijk, leid ons niet in verzoeking. Ik ga er niet omheen draaien. Ik leg de zaken uit zoals ze liggen in Gods woord. Ik laat dit staan. Wie zijn wij om tegen het allervolmaagste gebed in te gaan? We moeten voor leren buigen. Want gemeente, de Heere heeft de macht om dit te doen of niet te doen. Dat is zijn vrijmacht. God is God. Natuurlijk, van nature hebben wij daar een geweldige moeite mee. Misschien ook na ontvangen genade wel om God God te laten. Ja, hij heeft de macht om dit te doen of niet te doen. Misschien dat dit voorbeeld kan helpen. De Heere Jezus, hè, 30 jaar oud, gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan. De Heilige Geest komt op en de Vader spreekt, deze mijn geliefde zoon. Eerste confrontatie met de duivel in de woestijn. Dan lees je dat Jezus vol des Heilige Geestes geleid werd in de woestijn. Hij laat zich leiden, en dan komt het, om in de woestijn verzocht te worden van de duivel. Heb je die twee werkwoorden. Dus de Heer Jezus, vol van de Heilige Geest, laat zich leiden door de Heilige Geest in de woestijn, om daar als borgenmiddelaar de eerste confrontatie met de duivel aan te gaan. En hij komt in de woestijn om dan verzocht te worden van de duivel. Dus de Heilige Geest verzoekt de Heer Jezus niet. Duidelijk? De duivel verzoekt hem. En nogmaals, alleen de Heilige Geest leidt hem in de woestijn. Nog zoiets? In Genesis 22 lezen wij dat God Abraham gaat verzoeken. Dat wil zeggen, kijk de kanttekeningen maar na, de Heere gaat hem beproeven. Zoals de goudsmid het goud in de smeltkroes werpt, dat het schuim en de bijmetalen eraf gaan, dat leidt tot ware bevinding, beproefdheid. En de apostel Petrus, die weet uit ondervinding wat dat is, die spreekt in dit verband uit eigen beleving, geloofsbeleving. Hij zegt, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Waar de Heere beproeft, is het de Satan die verzoekt tot het kwade. En daar heb je niet altijd helder onderscheid in als je er middenin zit. Dat kan voor je beleving goed door elkaar liggen, dat jij dat niet uit elkaar kan houden. Na deze zult gij het verstaan als de Heere er licht op laat vallen. In uw licht zien wij het licht. Maar als je daar middenin zit, Dan kun je dat onderscheid niet zien. Hè? De Heere beproeft, die loutert zijn eigen werk. Hè? En de Satan tegelijkertijd is bezig om te verzoeken tot het kwade. Nou, een aangrijpend voorbeeld, het heeft mij als jochie ook bijzonder aangesproken, Abraham. lang op een kind moeten wachten, de zoon van de belofte. Abraham is bijna 100 jaar oud. En dan zegt de Heer: Abraham, ga heen, offer uw zoon, Yitzhak, Isaac, op een van de bergen die ik u wijzen zal. Wat een beproeving. Abraham zegt: nee, Heer, dat doe ik niet. Hoe kan dat nou? Ik ben al zo oud, dan komt de zaligmaker uit voort. Nee, hij gaat. In het nochtans des geloofs in gehoorzaamheid. Maar denk je dat de duivel stilgezeten heeft? Dat hij onderweg niet alles in zijn hart ziet naar Abraham? Want de God jij hebt, daar komt helemaal niks van terecht en zo en zo en zo. En dan gaat zijn eigen zoon Isaac nog vragen op een gegeven ogenblik. Ze beiden gaan stilzwijgend hun weg. En Abraham zegt dan nog wel tegen de jongens, het spel moet passen, jongens, blijf hier. Als wij teruggekomen zijn en aangebeden zullen hebben. Dus vanuit het geloof, het nochtans des geloofs, zegt de Hebreeënschrijver, gelooft Abraham dat God machtig is hem uit de doden te verwekken, waaruit Abraham hem ook bij gelijkenis gekregen heeft. Dat is toch wat. Ze beiden gingen tezamen. En wat dacht je van deze verzoeking en beproeving, als Isaac dan vraagt: maar papa, alles goed en best, maar we hebben alle spulletjes bij ons, maar vuur en hout, maar waar is nou het lam ten brandoffer, papa? En dan zegt hij niet: dat ben jij. En dan zegt hij, terwijl er een orkaan van beproeving en aanvechting in hem staat: jongen, de Heere zal voor zichzelf een brandoffer voorzien, mijn zoon. En zij beiden gingen tezamen. En zie je het voor je? Isaac, een type van de Heer Jezus, gewillig. Hij gaat op dat altaar liggen. Hij laat zich binden. En denk aan die plaat uit de kinderbijbel. Hè? Abraham die neemt het mes op. Die staat gereed om zijn zoon te slachten. En dan spreekt hij: Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Hij heeft de beproeving, de proef, glansrijk doorstaan. Maar onderschat dat even niet, wat dat met hem gedaan heeft. Als Abraham mag volharden door het geloof, ontvangt hij deze zoete vrucht, uw zaad. Is Christus, zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde, Abraham, nadien gij mijn stem gehoorzaam zijt geweest. Dat is wat. Dat is wat, Abraham, dat voel je, is hechter, nauwer dan ooit verbonden geworden aan de Heere en aan zijn belofte. Met de onverbrekelijke banden van een oprecht geloof, vaste hoop en vurige liefde. Daar zegt Jacobus: zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. En daarom zegt diezelfde Jacobus zeer bemoedigend en onderwijzend, ook vanavond: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt, volgzaamheid werkt, zelfverloochening. Doch de leidzaamheid, de volgzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkig. Gemeente, we ronden af. We horen hier weer die twee woorden door elkaar. Bewaar ze in uw hart. Wees er werkzaam mee aan de troon der genade. Vergeet ze nooit meer. Die twee woorden, verzoeking en beproeving. Daarom moet de verzoeking, die niet buiten de Heere omgaat, dat moet ik nog even zeggen, ik ben even wat vergeten, maar ik mag nou wel nog even kort. Weet je waar je daar heel mooi onderwijs in krijgt? Hoe de Heere niet verzoekt tot het kwade, niet opzet tot het kwade, hoewel die alle dingen weet en bestuurt, Maar de Heer beproeft het werk. De duivel verzoekt om u te laten vallen. Job, de leider uit het Oude Testament. Job, rijk gezegend, vreest God. Dat weet u, hè? Wat Job niet weet, de duivel betwist dat. Die loopt als het ware nog zo bij de Heer in de hemel binnen. Hè? Hij is de overste van deze wereld. En hij gaat met de Heer in discussie. En hij zegt, Heer, ik betwist het. Job, die dient u alleen maar omdat u hem zo rijk gezegend hebt. Omdat u hem zoveel geeft. Dus die liefde is gekochte liefde. Maar u zult zien, als ik die kinderen af mag nemen en zijn bezittingen, zijn vee, dan valt hij door de mand. Dan vloekt hij u, dan neemt hij afscheid van u. Let op, hè. Dan zegt de Heer, kijk me eens aan, Satan. Ik ben baas, hè. Ik sta boven jou. Kijk me eens aan. Ik geef jou de speelruimte. Ga naar beneden. Je mag onder mijn toelating zijn 10 kinderen afnemen. En ook zijn bezittingen. Maar je blijft met je vingers van zijn leven af, hè. Want hij is er een van mij. En dan gaat die Satan, die krijgt de speelruimte, kunnen wij niet begrijpen, en die neemt dat af. De tweede keer, zo'n brutale aap is de duivel, loopt hij weer bij de Heer binnen, als daar de engelen komen om verslag uit te brengen. Precies hetzelfde. Ja, zegt de Heer, ja, zegt Satan, ja, hij houdt nog vast aan u en aan zijn vroomheid en oprechtheid, maar als u mij meer speelruimte geeft, ik mag zijn lichaam aantasten met een zware ziekte, dan is het gebeurd. Dan valt hij door de mand. En de Heer gaat daarin mee. Goed, Satan, ga voor de tweede keer. Je mag zijn lichaam aantasten met boze zweren, met een vreselijke jeuk die bijna ondraaglijk is. Maar kijk maar aan, je blijft met je vingers van Job af, hè? Want Job is een kind van mij. Heb je begrepen? Ja, God. En dan gaat hij. Voel je dus, zie je nou? Dus dat kwade, de Heere beheerst die duivel. De Heere beheerst ook dat kwaad, hij staat erboven. Maar God, de heilige, de rechtvaardige, de goede, de liefdevolle. God is niet de auteur, de aanjager, de ophitser van het kwade. Dat is de duivel. Dat is niet de Heere God. Wat een troost, hè? Dat God dat beheerst. Op het seminarie, 44 jaar geleden. Vele discussie met de moderne theologen in de hervormde kerk. Ja joh, maar als God daar niet boven staat, dan kan die ook niet troosten. Als daar een dronken lap, wijs van spreken, te veel gedronken hebt. En die rijdt daar jouw kindje dood van 4 jaar. Nou, als dat buiten God omgaat. Nee, God is niet de auteur. Helemaal niet. Die dronken lap is schuldig, die moet zijn straf hebben. Maar ga niet buiten God om. Als dat wel buiten de Heere God om zou gaan, jongen, dan zou hij jou in jouw nameloze verdriet niet kunnen troosten. Dat heeft die Job wel gedaan. Ja, het is hele diepe stof. Ik voel het, dat gaat ontzaglijk diep, zeker als je daar concreet mee te maken krijgt. Het is heel diep, maar ik moest dat toch even zeggen. Dus God verzoekt niemand, maar God laat dat wel toe. Hij neemt het op in zijn heilsplan. En toch loopt het hem gelukkig niet uit de hand. Denk aan het boek Job, hoe die als goud is uitgekomen. We gaan eindigen, het is tijd, hè? Daarom moet de verzoeking, ja, alle dingen in het leven van Gods kinderen medewerken ten goede. En vaak geldt hier, na deze zult gij het verstaan. En toch, dan komt die kinderlijke bede. Ach, Heere, wil ons toch staande houden. En sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke tegenstand doen. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Totdat dat Gods kinderen de overwinning zullen behalen, is zeker. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Totdat. Wanneer dat zijn zal, weten wij niet. En daarom is uw beden, zolang u op aarde bent, in de goede geestelijke strijd, verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn wij elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan. En maak ons vrij. Amen. Wij gaan eerst nu samen zingen het zevende vers. Ja, het zevende vers uit het gebed des Heren. Leidt ons in geen verzoeking ooit. En na het dankgebed zingen wij het achtste vers. Verlos ons uit des boze macht. Dus nu het zevende vers uit het gebed des Heren. Laat ons samen dankzeggen en bidden. Getrouwe ontfermer, vriendelijke beschermer. Heb ootmoedig en hartelijk dank voor uw woord, prediking van deze dag, de leesdienst. Die ouderling den Hollander mocht lezen van dominee Gielen. Het hoeft zeker niet minder te zijn. U wil ook leespreken gebruiken, al zijn wij niet zo gewend. Maar u wilt ze gebruiken en u gebruikt ze tot onderwijzing, lering, bekering, bemoediging en vertroosting. Ook vanavond de leerdienst. Heren, het was zeer hoog voor ons, te hoog en te diep en te breed. Wat hier aan de orde gesteld wordt. We hebben geprobeerd iets vanuit uw woord met voorbeelden uit het leven des geloofs naar voren te brengen. Om de inhoud van de verzoekingen open te leggen en het gebed daaruit. Heere, zegen dit diepe, tere, maar o zo vertroostende onderwijs. Schenk er een toepassing van in ons hart en leven als een kracht Gods tot zaligheid. En als we op de zee liggen en we zijn geveld en gevloerd, misschien veracht het in de genade en de duivel die springt bovenop ons als een bok op een havenkist. En die sist ons toe, zie je nou wel? Je bent een schijnheilige. Je eigen maar uitgeven voor een kind van God, maar daar klopt helemaal niks van. De mensen moesten eens weten. Wat er huist en bruist, wat je allemaal uitspookt. wat er door je heen gaat. O Heere, mag dan het gebed geboren worden. Twist met mijn twisters, Hemelheer, sta gij op over uw eigen werk. Verlos de uwe van de boze. En schenk een vernieuwde openbaring van uw lieve Zoon. Tot verzoening van zonde, tot vernieuwing, tot opwekking. Om opnieuw de wapenrusting aan te doen die u aanreikt. En ziende op u, de goede strijd des geloofs te leren strijden. Oefen uw kinderen daarin, Heren. O, ze zijn zo zwak, zo ontzaglijk zwak. Maar in u is zo'n eeuwige kracht. En u zult niet toelaten dat er één van de uwen door die drie doodsvijanden blijvend te pakken genomen wordt en afgevoerd zal worden. Heere, dat duldt uw naam, uw eer niet. O, wat een getrouwe zaligmaker. Heere, ga zo met ons, blijf bij ons, nu de avond is gedaald. Gedenk ons persoonlijk, in alle omstandigheden, lichamelijk, psychisch, in de gezinnen, voor we zelf een gezin hebben, de alleenstaande, de alleengaande, allen die een stille en verborgen kruis hebben te dragen, grote, lieve kruisdrager, heilig alle smart. En schenk de nodige rust, te midden van alle onrust. En schenk nieuwe moed en kracht, ook de ambtsdragers, persoonlijk en ambtelijk in hun gezinnen, zij die hier mogen arbeiden. Heren, dan past het ons om uw naam alleen hartelijk dank te zeggen voor alles wat u ook op deze dag aan deze uw gemeente hebt geschonken. Om Jezus wil. Amen. Slotzang, 8e vers, het gebed des Heren. Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.